In 1 Timotheus 4 waren wij bij instructies, aanwijzingen, aanbevelingen die de apostel Paulus geeft nog aan Timotheus. Persoonlijk bedoel ik, want wat net in inleidende woorden gelezen werd, was uit Titus 2. En daar krijg je ook aanbevelingen, maar dan aan Titus. En die betroffen niet specifiek hem persoonlijk, maar dat ging over andere mensen. Dat komt hier ook nog. Dat is dan inmiddels 1 Timotheus 5. Persoonlijk verbaas ik me er altijd enigszins over, omdat dat aanwijzingen zijn, ja, aan Timotheus, aan Titus, maar ze gaan niet over Timotheus en Titus. Dus ik denk altijd eerst van, ja, dat is verkeerd geadresseerd. Dat had in een gewone gemeentelijke brief moeten staan in plaats van deze zogenaamde herderlijke brieven, want zo worden ze soms genoemd. Want ja, ik denk dat Timotheus en Titus er ook niet veel aan hebben kunnen doen, behalve dan deze instructies eventueel doorgeven. Veel verder zal het niet gekomen zijn. En zo veel verder kom ik ook niet dus, als ik hier sta. Maar toen maar. Wij waren namelijk in 1 Timotheus 4 bij vers 13. Houd aan in het lezen, in het vertroosten, zoals zo dikwijls vertaald met vermanen. Maar elke keer zeg ik er wel bij welk woord er dan eigenlijk staat. Hè. Dit is dat parakaleo. Dat is het woord voor trooster. En de vertroosting, bemoediging dus in het algemeen. Als je dat vermanen wil noemen, dat kan. Maar u weet dat vermanen in onze cultuur een wat negatieve betekenis gekregen heeft. Maar daar is trouwens een ander woord voor. In het Grieks. Maar het is een opklimmende reeks. Het is lezen. Strikt genomen is het hardop lezen. En men veronderstelt dat zelfs bedoeld is het voorlezen. Namelijk hardop lezen, dat doe je om het andere te laten horen. Schijnt het. Ik heb daar weinig idee over. Maar je kunt ook voor jezelf hardop lezen. Wat staat hier? Enzovoort. En soms heb ik wel eens van die teksten, dan ga ik ze niet uit de Bijbel zozeer, maar veranderen. En dit. Pas als ik ze hardop lees, dan begrijp ik wat het is. Bijvoorbeeld als ik iets lees in het Gronings of zo, dan ja, wat staat er? Doe het eens hardop. Oh ja, nou heb ik hem, ja. Maar goed. Houd aan in het lezen. Verondersteld wordt voorlezen, omdat die dingen natuurlijk die Timotheus zou doen, gericht zijn op de gemeente als zodanig. En dan zegt men, nou ja, als je het alleen voor zichzelf leest, dat heeft de gemeente niet meteen wat aan. En dan zeg ik weer, nou niet meteen, niet direct, maar indirect natuurlijk wel. Dus doe maar. Houd aan in het lezen, dat is informatie. Tot zich nemen, dan wel overdragen vervolgens. In het vermanen, het vertroosten, het bemoedigen. In het leren, dat is dus wel degelijk leerstellig onderwijs geven. Dus hoe dan ook, je komt daar toch op terecht. Het leren onder, totdat ik kom, want Timotheus wordt geacht onder het mentorschap van Paulus te staan. Ik heb er nog nooit een beter woord voor gevonden. In ieder geval Paulus begeleidt Timotheus, laat hem wat doen en houdt hem in het oog. Want zo werken die dingen. En ik heb je vorige keer verteld, geloof ik, dat dat toch heus een normale gang van zaken is. In niet alleen pedagogisch, maar in het algemeen. Dat is hoe kennis wordt overgedragen, hoe cultuur bewaard wordt enzovoorts. Niet via het doorgeven van informatie als zodanig, maar in de zin op de manier van voorbeeld zijn en aanwijzingen geven van een oudere generatie naar een jongere. Dat is de normale gang van zaken. En dit vers sluit natuurlijk rechtstreeks aan. Het is eigenlijk één lange zin. Bij vers 12. Niemand vraagt u jonkheid, maar zijt een voorbeeld der gelovigen. Dat is eigenlijk wat niet een jongeling, maar een ouderling zou doen, als ik dat woord dan meteen maar even mag gebruiken. Maar ondanks dat hij nog jong is, wordt hij toch geacht als een oudere te fungeren, namelijk een voorbeeld te zijn der gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof, in reinheid enzovoorts. Bedenk deze dingen, vers 15. Zover was ik niet, ik was bij vers 14. Verzuim de gaven niet. Dit is een belangrijke tekst voor ons, vanwege alle vooroordelen omtrent dit thema. Kijk, en dat hier vooroordelen zijn rond dit thema, dat begrijpt u, want men heeft de kerk, of hoe men het maar noemt, heeft men ingericht alsof het een koninkrijk was en niet een democratisch koninkrijk. Hè. Dat is pas van de laatste dagen, de laatste twee eeuwen hooguit. En bovendien een democratisch koninkrijk. Er zijn velen die menen dat zoiets niet eens bestaan kan, omdat democratie betekent dat het volk regeert. Dat is de macht van het volk. En wat moet je dan met een koning? Waarover heeft het volk dan macht? Over de koning. Maar ja, dan heb je geen koning dus, want de koning wordt graag macht te hebben over het volk. Daarom democratie is meestal antimonarchistisch. En voor zover wij in Nederland de democratie zijn nog, wij blijven volhouden dat dat zo is namelijk, tolereren wij het Huis van Oranje, of wat daar dan voor door moet gaan of van over is. Nou ja, ik zeg het met wat aarzeling en het nodige voorbehoud. Maar tegelijkertijd met alle respect. Daarom aarzel ik, maar doe maar. Maar het zijn moeilijke dingen. Maar men heeft de kerk ingericht als een koninkrijk met kerkvorsten. Dat weet u. Kerkvorsten noemen wij ze. Petrus was zich daar al van bewust toen hij schreef dat het niet de bedoeling is dat men heerschappij zou hebben over het erfdeel des Heren in 1 Petrus 5. Maar kijk, waar men het inricht als een koninkrijk, dan krijg je dus allerlei procedures en systematische opbouw van een hiërarchie enzovoorts. En dan is er helemaal geen sprake meer van spontane in alle vrijheid overdragen van informatie, kennis, traditie en wat dan ook. Dan wordt het immers via allerlei protocollen en systemen wordt het geregeld. Dat is ook de vloek van onze moderne maatschappij natuurlijk. Hè? Of de democratie ons iets goeds gebracht heeft, is toch maar zeer de vraag. Nou ja, als je het ter discussie stelt, wat eigenlijk niet mag hoor, want dan krijg je ruzie met Kaag, dan als je het ter discussie stelt, dan krijg je gewoonlijk, nou, door de democratie hebben we niet meer dit en niet meer dat en niet meer dat. Dan krijg je alleen negatieve, let maar eens op. Niet mee bemoeien, maar gewoon luisteren. Dan krijg je negatieve dingen te horen. Want aan positieve dingen weet men kennelijk zo spontaan niks te bedenken. Het moet toch kunnen dat je er ook iets positiefs bij bedenkt. Maar het is altijd, heb ik vastgesteld, altijd maar negatief. Let maar op. Maar goed. Maar men heeft de kerk zo ingericht en het negatief is dat dan dus logischerwijze, ik vraag uw begrip voor een dergelijke kerkorganisatie nu toch, of het positief is. Nou, ik vraag uw begrip daarvoor, want het gevolg daarvan is dat dus de Bijbel aan de kant geschoven wordt, want die heb je dan niet meer nodig. Hooguit nog een pauselijke encycliek. Ik weet niet wat het is. Ik weet wat een kliek is. Maar het heeft iets met democratie te maken. Maar laat me zitten. Maar zoiets, wat officiële kerkelijke uitspraken. En u weet hoe het is in traditioneel christendom. Dat is niet noodzakelijk slechts de Roomse kerk. Daar vind je gewoonlijk dat men de kerkelijke leer belangrijker vindt dan eventueel wat de Bijbel zegt. En men deinst daar ook niet voor terug, want men leert zelf dat de Bijbel tenslotte toch door de kerk is voortgebracht. En dat de Bijbel dan dus ondergeschikt is aan de kerk. Hebben u dat nog? Nee, het is toen bij de synode van 16, 18 en 19 is dat, 16, 18 en 16, 19, is dat toch enigszins fout gelopen. Toen heeft men bepaald dat de zuivere leer, die wordt bewaakt door de drie formulieren van enigheid van de kerk. En daarmee is de Bijbel in de praktijk naar buiten geschoven. Of dat de bedoeling was? Nee, denk het niet. Maar het is, zo is het wel gegaan. Tot vandaag speelt dat een rol. Waarmee het protestantisme in dezelfde situatie terechtkwam als het Rooms-Katholicisme. Namelijk, de kerk staat boven de Bijbel. Zo is het in de praktijk. Dat zal men in die kringen wel ontkennen. Maar zo is het in de praktijk wel. Ik weet nog goed dat wij, wanneer was het, 30 jaar, 40 jaar geleden? 40 jaar geleden. In Wezen begonnen met onze Bijbelschool. En dat het toen van orthodox-calvinistische kant kwam, dat het een mooi initiatief was, dat het aan te bevelen was. Zolang het dan maar was, Bijbelstudie binnen het kader van de drie formulieren van enigheid. Uit 1618, 1619, Synode van Dordrecht. Ja, ik geloof dat ik het krantenartikel nog bewaard heb. Ik vond het wel grappig. Want soms dan komt de ware aard boven, zal ik maar zeggen, bij gelegenheid. Maar let even niet op. Men bedoelt dat men de trouw en traditie in stand gehouden wordt. Maar in werkelijkheid zegt men dat wat de Bijbel om zegt, dat doet er niet toe. Het gaat maar om die drie formulieren van enigheid, welke dat maar zijn mogen. Het is in ieder geval de catechisme, de geloofsbelijdenis en dan nog iets. Maar dat ben ik vergeten. Dat hoef ik trouwens ook niet te weten. We hebben een Bijbel en wij onderwerpen ons daaraan. In alle opzichten was de bedoeling. Maar goed, dat was een lange inleiding naar vers 14. Verzuim de gave niet die in u is, die u gegeven is door de profetie, met oplegging der handen des ouderlingschaps. Nou sta ik te bedenken, waar moet ik nou bij beginnen? Want dat is me een zin. Kijk, de overgave en het verzuimen van de gave hebben wij bijvoorbeeld een uitspraak in Romeinen hoofdstuk 12. En dat het enigszins omstreden is, blijkt ook. Want daar staat in Romeinen 12, vers 6. Hebbende nu verscheidene wil zeggen dat er scheiding is onderling. Dat wil zeggen, het zijn verschillende gaven. Naar de genade die ons gegeven is. En dan staat er, zo laat ons die gaven besteden. Dat is de strekking van de zin. Maar het staat er niet eens. De vertalers hebben het ingevuld. Ik vind het wel leuk, want daarmee bevestigen zij dus dat ze begrijpen wat hier feitelijk staat. Dat namelijk wanneer wij een gave hebben, u één en ik één, en die zijn verschillend, dat wij die gaven zouden besteden, hoe zeg je dit? Praktiseren? Je zou er wat mee doen. Het zij profetie, naar de mate des geloofs, het zij bediening in het bedienen, het zij die leert in het leren, het zij die vermaant in het vermanen, die uitdeelt in eenvoudigheid. Soms denk ik, als ik het lees, denk ik, Paulus heeft kennelijk ook moeite met het formuleren van de, waar hij het over heeft, ja. En het is natuurlijk een beetje vaag. Want wij horen liever over de geestelijke gaven dan wel de gaven des geestes. En liefst horen wij dan over de 9 gaven des geestes. Omdat het titel van een boek is die geschreven is door iemand die ik dan toch maar niet met name zal noemen. Het was een dame. Maar, toen maar. Die ik goed gekend heb trouwens. Maar, toen maar. Want hoe kom je aan 9? Nou, als je de juiste bijbeltekst erbij zoekt, dan kom je aan 9. En als je de verkeerde erbij zoekt, dan kom je maar aan 4. Die is vanmorgen al genoemd trouwens. Nou ja, in de verte aangehaald uit Efeze 4. En in andere plaatsen, als je hier gaat tellen, dan krijg je ineens een heel andersoortige opsomming dan die je bijvoorbeeld kent uit 1 Korinthe 12. En dat komt omdat ze ook niet op te sommen zijn. Hoewel sommige zijn goed te specificeren en met 1, desnoods 2 woorden aan te duiden. Maar voor de goede orde moet ik u erop wijzen. Ik probeer het echt snel te doen, want ik denk dat iedereen dit wel weet wat ik nu ga zeggen. Maar moet er toch wat van zeggen. Als het gaat over de zogeheten geestelijke gaven, dan wel over het idee dat een gelovige een gave heeft die hij geacht wordt te besteden, dan in het algemeen, fundamenteel, betekent dat niet dat zo'n gave bestaat uit dat je iets kunt. Dat je in staat bent om iets te doen. Dat is niet je gave. Dat is een misverstand. Een misverstand dat doorgedrongen is tot in onze, althans westerse woordenboeken. En hetzelfde geldt voor het begrip talent. Want een talent is een geldstuk. Nou ja, is een gewicht. Wij kennen kilo's en grammen en wat het maar was ook alweer. En onzen en ponden. En talent is ook een gewicht. En een pond ook. En voor zover het een geldstuk is, heeft dat te maken met dat men het materiaal gewogen heeft, zal ik maar zeggen. Dat is een gewicht. Nou goed. Alleen in onze woordenboeken staat dat een bepaalde natuurlijke aanleg, dat heet een talent. Het heet ook een gave. En dat is een misverstand. Het is trouwens volstrekt overbodig begrip dan. Want je hebt het niet gekregen, je had het altijd al. Je werd er namelijk mee geboren. Maar alles wat je hebt, heb je gekregen. Alles wat je hebt, als je in de wieg ligt, zal ik maar zeggen, heb je gekregen. Hoezo? En een bepaalde aanleg, een bepaald vermogen, dat moet dan nog wel ontwikkeld worden. Je moet het leren gebruiken naar het schijnt. Maar het is een overbodig iets om te zeggen dat is een gave of dat het is een talent. He? Er bestaat een grap, er is een muzikantengrap, maar ik ken hem niet uit het hoofd. Dat iemand zegt, god, dat is knap en dat is mooi. En bij elke opmerking zegt de muzikant, het is oefening. Practicing. Practice. Ja. Het komt je niet aan waaien, je moet er wat voor doen. Ja, en als het een beetje in je zit, wordt het misschien wat. En als het een beetje niet in je zit, wordt het soms ook wat. Mijn broer en ik zijn het erover eens dat wij mensen kennen die kunnen orgel spelen, maar ze zijn absoluut niet muzikaal. En andersom kennen wij ze ook. Ze zijn wel muzikaal, maar ze kunnen geen orgel spelen. Je kunt namelijk gewoon leren hoe die noten heten, waar ze zitten en waar ze op het toetsenbord zitten. En ze dan één voor één afwerken. En je kunt er zelfs bij tellen en ze met de juiste lengte spelen en zo. Maar dan ben je nog niet muzikaal. Dan heb je een kunstje geleerd. Is dat een gave? Nee, het is practicing. Het is oefening enzovoort. Het is gewoon een misverstand. Want u weet hopelijk langzaam, ik durf het bijna niet op te zoeken in Matteüs 25. Want dat doe ik altijd namelijk in dit verband. Daar staat dat iemand reisde buitenslands om ik weet niet veel, een koninkrijk te ontvangen. Dat was die van de ponden, geloof ik. Maar toen maar. Hij reisde af om daarna weder te keren. En hij riep zijn dienstknechten tot zich of zoiets. En hij gaf ze, de een gaf hij 5 talenten. En de andere gaf hij 3 talenten. En de andere gaf hij 1 talent. En dan staat erachter. Want u vraagt waarom krijgen ze verschillend. Want bij de ponden was dat niet zo. Kregen ze allemaal 1 pond in Lucas 19. Maar in Matthäus 25, het is vers 14. Het is gelijk, het koninkrijk der hemelen, uit vers 1. Is gelijk, vers 14, een mens die buitenslands reisde, zijn dienstknechten riep en gaf hem zijn goederen over. En de een gaf hij 5 talenten en de andere 2 en de derde 1. En ieder naar zijn vermogen. En de ellende is dat in onze woordenboeken staat dat het woord talent betekent ons vermogen. Wat wij kunnen. Of wij noemen dat een gave. Maar dat is het niet. Dat is de natuurlijke aanleg. Maar dat is niet die gave. En je moet het woord daar ook niet voor gebruiken. Ik doe het ook nooit. Ik vind het verschrikkelijk zoiets. Dat is het niet. Het is een fase verder. Op grond van wat je kunt en eventueel ontwikkeld hebt. Want ja, als je nog in de wieg ligt, kun je sowieso heel weinig. En wat je dan wel kunt, dat noem ik liever niet. Want dat is een en al ellende, niet waar? Zelfbeheersing is nou niet een natuurlijke aanleg, laat ik het zo zeggen. Maar goed. En wat er later allemaal uitkomt bij sommige mensen, dat wil je ook niet weten. Maar doe maar. Maar het punt is dat naar vermogen, naar wat wij kunnen, ontvangen wij een gave. En de gave bestaat uit verantwoordelijkheid. Dat is wat het is. En de een krijgt meer verantwoordelijkheid dan de ander. En verantwoordelijkheid waarover? Ja, dat is verschillend, maar daarom heet het ook hebbende verscheidene gaven, of een verscheidenheid van gaven enzovoorts. Maar de gave, de gift, de gave is dat je een baan krijgt, een job. Een job vind ik mooier. Een job is meer een opdracht, zal ik maar zeggen. En bij een baan, ja, dat is een loopbaan om te lopen, maar dat denken we gewoonlijk niet aan, hè. Maar je krijgt een bepaalde verantwoordelijkheid. Je wordt geacht wat te doen. Dat is wat je gegeven wordt. Heb je dat? Dus je krijgt een baan. Je krijgt een job. En als het goed is, krijgen wij die, ook in Nederland, krijgen wij een baan, een job, een betrekking op grond van ons vermogen. En de kunst is om aan de baas die de gaven weggeeft te tonen dat je een bepaald vermogen hebt. Dat je iets kunt. Dat hebben wij zo geregeld dat je daar papieren voor krijgt. Daar heeft iemand anders dan een handtekening onder gezet enzovoorts. En laat ik er me niet echt de spot mee drijven. Maar ik heb het er niet zo op, die dingen. Doe maar. Maar het principe is natuurlijk in onze cultuur, dat wij een baan krijgen. Als je die kopen moet of zo, dan zit je al fout. Hè? Dat heet corruptie. Toch of niet? Ja. In sommige landen niet hoor, maar toen maar. Ook in Nederland vroeger niet. Er waren banen die kon je kopen. Of je kreeg ze van je familie. Dat is nog makkelijker. En dan bleef het toch in de familie. Maar u weet dat de baan van tollenaar, die kocht je gewoon, hè. In Nederland was dat ook zo, hoor. Het ambt van belastinggader, dat was gewoon te koop. En dan, dat hebben wij afgeschaft door de democratie. Nou, dat weet ik niet eigenlijk. Maar of het veel geholpen heeft, weet ik niet. Want we worden nog steeds uitgeknepen, dat weet u, hè. En waar het geld naartoe gaat, kun je beter ook niet weten. Nee, dat is slecht voor je gemoedsrust. Maar laten we zeggen dat dat dan onze verantwoordelijkheid, godzijdank, niet is. Maar doe maar. Maar ik bedoel alleen maar uit te leggen dat ons begrip van gaven en talenten en ponden enzovoort, dat niet een Bijbels begrip is. Het Bijbelse begrip is, je kunt wat en dus krijg je een gave en verantwoordelijkheid. Zo gaat het. Zie? En als je dan zo'n gave hebt, ja, dan word je geacht die, zoals de Statenvertalers formuleren, dan word je geacht die te besteden, te gebruiken. En als je niet weet welke gave je hebt, wat je verantwoordelijkheid is, dan zegt de Bijbel, dan moet je dat onderweg leren. Dat wijst zich vanzelf uit. Moet ik dat uitleggen? Het gebeurt zoveel dat mensen gewoon, ik bedoel, ik heb het nou niet over Christen, maar gewoon in de wereld, ook een heel ander idee hebben oorspronkelijk van hoe hun leven eruit gaat zien. Want ja, het blijkt in de praktijk dat het dan toch, het loopt heel anders. Wie het is, weet ik niet, maar het die heb je ook, dan is het een vrouwtje, maar het loopt heel anders, het gaat heel anders. En het wijst zich ook vanzelf. Zo gaan de dingen soms. Dat weet je niet. Dat moet je namelijk leren. Een van de dingen die wij mensen moeten leren is waar onze kwaliteiten, ons vermogen ligt. Wat we eventueel zouden kunnen. En we zouden ook moeten leren waar onze kwaliteiten helemaal niet liggen. Dus wat we absoluut niet zouden moeten doen, omdat we het überhaupt niet kunnen. Zoals bijvoorbeeld als je niet muzikaal bent, orgelspeler. Maar toch. Zoiets. Het is niet zwart-wit natuurlijk allemaal wat ik nu zeg. Maar toch, in beginsel is dat zo. Er zijn dingen waarvan je moet leren dat je het niet moet doen. Dat je het gewoon niet kunt. Enzovoort, hè. Ik bedoel, ik heb vroeger wel eens op schaatsen gestaan. Langs de tocht was van Bodegraven naar Woerden en weer terug over de Oude Rijn. Om in Woerden de belasting te gaan betalen voor mijn vader trouwens. Want ik was nog maar 17 of iets dergelijks. En toen ik daarvan terug was, heb ik nooit meer schaatsen ondergebonden. Want toen wist ik, dit gaat nooit wat worden. Want met gammele enkels en gammele knieën, daar ben ik mee geboren, dat is een gave, dus kun je beter niet op de schaatsen gaan staan. En ik had gisteren nog een gesprek met een iets jongere zus van me en die vertelde precies hetzelfde. Ik zeg, kan jij schaatsen? Ze zegt, nee, nooit gekund. Ik kan niet op die dingen staan, laat staan op schaatsen. Daarmee schaatsen, want van die gammele enkels waar speling op zit, je blijft nooit overeind. Maar goed. Ze draagt nu geloof ik schoenen die heel hoog boven de enkel sluiten. Of zo. Alleen maar voor het lopen. Dat doe ik dan niet, dat vind ik ook weer zo lomp. Maar, maar toch, zijn eenvoudige dingen. Dat gaat dus nooit wat worden. En orgel spelen, nou ja, maar viool spelen? Ik heb er een, jazeker wel, natuurlijk wel. Maar ik wil je niet teleurstellen, je had toch niet anders gedacht. Maar die zit keurig in het koffertje. En ik kan u demonstreren dat ik dat echt met geen mogelijkheid voor elkaar krijg. Dat zijn ook gammele gewrichten. Dus je kan nooit je vinger nauwkeurig neerzetten. Zo werkt dat. Moet je niet aan beginnen, dat heeft geen enkele zin. Nou goed, zulke dingen. En dat geldt voor het hele leven. Er zijn dingen die je eventueel wel kunt en er zijn dingen die je eventueel niet kunt. En er zijn er die kunnen bijna niks. Juist, en er zijn er ook die kunnen bijna alles. Die hebben net zo goed een probleem. Laat u maar. Ja, te veel keus. Dat is ook lastig. Toen maar, zeker in onze samenleving, maar toen maar. Maar een verscheidenheid aan gaven. En wat Timotheus betreft, verzuim de gave niet die in u is. Je vraagt je af wat dan die gave is van Timotheus. En hoe je eraan kwam. Want dat is wat hier beschreven wordt. Verzuim de gave niet Dat betekent in de praktijk verzuim de verantwoordelijkheid niet. Waaruit die gaven bestaan? Ach, we hebben wel een idee natuurlijk. Dat is in het voorgaande wel genoemd. Hij wordt ongetwijfeld geacht tot de leraren te behoren. Beslot staat het er ook. Want er staat dat hij zou aanhouden in het lezen, in het vermanen, in het leren enzovoorts. Je kunt er ook een herderlijke functie in lezen. Maar van het begrip herder zeg ik altijd dat hij niet in het rijtje van Efeze 4 thuis hoort. Omdat het een agrarisch beroep is, hè? Toch? En als het toch staat in Efeze 4, dan is het hetzelfde als leraar. Want zo staat het er. Sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. En niet sommigen tot herders en sommigen tot leraars. Het is sommigen tot herders en leraars, waarbij de herder genoemd wordt als illustratie voor leraar. Nou ja. Dus nog de leraar brengt de kudde gods, wijdt de kudde gods en brengt de kudde gods bij het voedsel. En doet hen eventueel nederliggen in grazige weiden. Enzovoorts. Nou, dat is wat de leraar doet. Houd aan in het lezen, in het vermanen, in het leren, totdat ik kom en verzuim dat niet. Het voorgaande. Want dat is zijn verantwoordelijkheid. Zijn gave. Verzuim de gave niet die in u is. En in u, dat wil gewoon zeggen waaraan u deel hebt. En wat uw deel dus is. Want dat is de betekenis van het woord in het Grieks. Een veel sterkere dan bij ons in het Nederlands. Hè. De gave die u eigen is. Zou een mooie uitdrukking zijn. Die u gegeven is door de profetie. Want in die eerste generatie van onze bedeling, van de gemeente, was die gave er nog, die van apostelschap en profeetschap. Die eerste twee gaven die genoemd worden in Efeze 4. Die zijn er niet meer. Om een goede reden. De reden is dat apostelen en profeten waren de fundamentleggers van de gemeente. Staat op meerdere plaatsen. Het fundament dat gelegd is door de apostelen en profeten. Per slot, er moet ergens een begin gemaakt worden aan onze gemeentelijke bedeling. Waarvan de waarheden niet geopenbaard zijn in de oudtestamentische geschriften. Ze zijn daar verborgen. En wat er dus nodig was, is lui die onder de verantwoordelijkheid van de Heilige Geest geïnspireerd en wel dus deze dingen konden doorgeven of moesten doorgeven. En daarna waren ze niet meer nodig. Want als het fundament eenmaal gelegd is, en de Bijbel zegt dat het gelegd is, hebben wij geen fundamentleggers meer nodig. Daarom hebben wij geen officiële apostelen. Nou ja, als apostel betekent zendeling, want dat betekent het, ja, die hebben we wel. Maar het is niet voor niks dat de vertalers het woord niet vertaald hebben bij gelegenheid, omdat ze begrepen dat het een heel speciale categorie was. Omdat er staat dat het gaat om lui die de Heer gekend hebben, door de Heer persoonlijk zijn uitgezonden. Zie? Maar die hebben wij niet meer. En profeten ook niet meer. Nee, die zijn uitgestorven gewoon. Die hebben die gaven van profeten, maar het werd niet meer gegeven. Zo simpel is het. Besloten in het Oude Testament heb je ook niet een constante stroom van profeten, toch? Ook maar bij gelegenheid en een enkeling. En meer to the point is natuurlijk het verhaal van de aanstelling van de zogeheten Raad van Oudsten van 70... Waarvan staat dat ze profeteerden. En dan staat er laconiek achter, doch daarna niet meer. Alleen bij de oorspronkelijke aanstelling. Echt waar. En ze zijn een beeld van de gemeente uit onze dagen. Dus die hebben we niet, maar toen wel. En onder die invloed, door profeten, waaronder Paulus natuurlijk, heeft Timotheus ook deze bediening gekregen. Daarom heet het ook met oplegging der handen. Die u gegeven is door de profetie. Met oplegging der handen. Oplegging, hadden we het daar al over? Oplegging van handen? Weet ik niet. Het zogenaamde handoplegging, dat is een gebaar ter illustratie van wat er gebeurt. Het is niet wat er gebeurt, het is een illustratie van wat er gebeurt. Het is namelijk de uitbeelding van overdracht van verantwoordelijkheid. Jawel, dat is het woord. Wij kennen dat allemaal, want we kennen het oorspronkelijk, denk ik. Weet ik niet 100% zeker, maar ik dan nu ken het oorspronkelijk van de hoge priester op Grote Verzoendag. Die zijn handen moet leggen op de bok, de zondebok. Heb je ook zonde geiten trouwens? Dat zijn al die mannetjes, hè, die de zondebok zijn. Toch nog een achterstand in emancipatie, geloof ik. Zondigheid. Nou, die moet zijn handen leggen op de bok. En daarmee de zonden van het volk als het ware leggen op die bok. Dat weet u toch, hè? Nou, dat is dus wat handoplegging is. Het overdragen van verantwoordelijkheid. Dus het aanstellen van iemand. Op gezag van, nou ja, van bovenaf, want zo gaat het. Dit is onderwijs en overdragen van wat ik dan toch maar gewoon cultuur noem, samenvattend. Van een oudere generatie gewoonlijk naar een jongere generatie. Het ligt meest voor de hand. En dat gebeurt met oplegging der handen als gebaar. Dat je niet alleen maar woorden hebt waarmee het gebeurt, maar dat het ook zichtbaar gemaakt wordt bij gelegenheid. Wij kennen het. Iets als een handdruk geven is natuurlijk ook iets zichtbaar maken. En iemand met een zwaard op zijn schouder slaan, met de platte kant wel te verstaan. Dat is iemand tot ridder slaan. En zo, u denkt toch niet dat er werkelijk wat gebeurt. Maar het is een uitbeelding van overdracht van. Enzovoort. Dan zou het hier zijn van het ridderschap, maar er staat ouderlingschap. Maar goed, waar het over gaat is dus dat hem de handen zijn opgelegd. Niet omdat het een magische handeling is, maar het is symbolisch. Zie? Nou. En dan staat er des ouderlingschap. Kijk, hier krijg ik dus problemen met interpunctie, maar ik vrees dat dat in onze dagen helemaal niet meer is uit te leggen. Maar juffrouw Rietveld, mijn juffrouw Nederlands, zoals u weet, die had daar nog wel het een en ander over te melden, waar de komma's moesten staan. En de komma's moeten staan aan het begin en het eind van een stukje wat je uit een zin zou kunnen weglaten. Dat moet je dan bij gelegenheid ook doen, even weglaten, zodat je de hoofdzin kunt doorlezen enzovoorts. Daar moeten de komma's. En ik mis er hier een. Nou, ik denk dat er één wel weg kan, maar op een andere plek had er één ingemoeten. Namelijk, verzuim de gave niet. En dan komt er een betrekkelijk voornaamwoord, daar moest altijd een komma voor. Dat doet men tegenwoordig niet meer. Dus die kan je weglaten dan. Maar ik ben geneigd om er toch in te houden, om juffrouw Rietveld te eren. Verzuim de gave niet die in u is. En daar moet zeker een komma. Want dan komt weer een keer die. En daarom zet je voor het eerste die ook een komma. Want je kunt ook meteen lezen. Verzuim de gave niet die u gegeven is door. Dus klopt precies. Dat die in u is, daar tussen komma's, je kan het eruit laten. Heb u dat? Dat is als je de zin redenkundig moet ontleden. Bestaat dat ook nog, redenkundig ontleden? Al krijg je dat nog wel. Oh. Nou ja. Verzuim de gave niet die in u is. Dan wel verzuim de gave niet die u gegeven is. Van wie komt die gave dan? Want er moet een gever zijn. Nou, die is gegeven door de profetie. Dus door profeet, een profeet, meerdere profeten, kan ook nog. Maar door het woord van God is eigenlijk. Die u gegeven is door de profetie. Die u gegeven is met oplegging der handen. Er staat nog een komma tussen gekund, tussen is en door. De gave die u gegeven is door de profetie, dan wel die u gegeven is met oplegging der handen. Wie hebben dan die handen opgelegd? Langzaam, hè? Dit is ook begrijpend lezen, hè? Daar heb je leestekens voor nodig. Wie hebben dan die handen opgelegd? U gegeven is door de profetie. Wie hebben dan de handen opgelegd? De profeten. Door profetie heeft hij toch die gaven ontvangen. Wiens handen waren het dan die dat uitbeelden? Die profeten toch? Dit is geen strikvraag, ik doe het alleen heel langzaam even. Want we hebben nog een andere vraag. Welke gaven heeft hij nog gekregen? Je wilt toch weten wat er in het pakpapier zit? Toch? Een surprise. Ja. Welke gaven heeft hij gekregen? Die van het ouderlingschap. Ja, dit is niet de traditionele uitleg. Want de traditionele uitleg is dat het ouderlingschap hem de handen heeft opgelegd. Vandaar dat als de dominee wordt aangesteld, dan moeten de ouderlingen, dat is de kerkenraad, want men heeft ervan gemaakt dat ouderlingen vormen de kerkenraad en de kerkenraad met een N of niet? Kerkenraad, kerkenraad. Tobben de mensen toch af tegenwoordig. Dat de kerkenraad bestaat uit ouderlingen. En die gaan dan om de dominee heen staan en leggen hem met z'n allen de handen op. En dan spreekt er natuurlijk iemand een gebed uit. Dat is waarschijnlijk een andere dominee weer enzovoort. En zo gaat dat. En daar kom je dus ook nooit meer vanaf, van dat idee. En men baseert zich op deze tekst. Maar ja, er is zoveel op aan te merken. Al was het maar een woord gebruiken. In de Bijbel, maar dat heb ik u toch laten zien. In de Bijbel is een ouderling, een leraar, een opziener, een herder. Dat is allemaal hetzelfde. Zo iemand heet een ouderling. Zie? En die leggen de handen op eventueel aan een jongeling. Maar dat is dus niet de kerkenraad. De kerkenraad, dat is iets als democratie. Dat zijn amateurs die, dat mag je hopen, dat ze liefhebbers zijn, kom op zeg. Maar het zijn amateurs, om zo te zeggen, die aangewezen zijn of uitverkozen te zijn om zitting te nemen in zo'n kerkenraad. Want die heeft men nodig voor de organisatie van de kerk met al zijn hiërarchische lagen enzovoorts. Ik zei toch niet dat het niet mag? Ik zei ook niet dat het wel mag? Ik heb er geen mening over, want dit soort kerkgenootschappen ken ik in de Bijbel niet. Echt niet? Doe maar. Maar dat ouderlingschap, dat is wat hij ontving, net als het opzienersambt. Dit had ook vertaald kunnen worden met ouderlingsambt of zoiets. Het ambt van oudste. Maar het is hetzelfde als het opzienersambt in 3 vers 1. Ik zal bij die gelegenheid u echt wel 1 Petrus 5 voorgehouden hebben, waar al die begrippen in één adem genoemd worden en waar blijkt dat het gewoon hetzelfde is. Hè? Die heb je toch, heb je die onthouden of ben je die vergeten? Uit 1 Petrus. 1 Petrus, 1 Petrus 5 was het, geloof ik. De ouderlingen die onder u zijn, die in uw midden zijn, de ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een mede-ouderling ben. Dat is meteen het einde van het pausdom. Want Petrus was lid van de kerkenraad, want hij was een ouderling, staat er. Dat is toch ook onzin? Nou ja. De ouderlingen die onder u zijn. Het woord ouden, oudste of oude, ook in het Nederlands en volgens mijn Nederlands woordenboek, betekent bij gelegenheid een gezagsdrager. Iemand die autoriteit heeft. Of dat officieel is of niet, of officieus, dat maakt niks uit. Hij is de oude. En Petrus hoort daartoe. Alle apostelen horen daartoe. Alle apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars zijn zo per definitie oudsten. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een mede-ouderling en getuige des leiders van Christus ben, en deelachtig de heerlijkheid die geopenbaard zal worden, wijd de kudde gods. Dus dat betekent dat ouderlingen zijn herders. Ja, en dus leraars, volgens Efeze 4. Wij, de kudde gods, hebben de opzicht, dus ze zijn bisschoppen. Want opzicht, dat is een opziener, dat is een episcopos. Episcopos, daar komt ons woord bisschop vandaan. Dat is gewoon de verbastering van het Griekse woord. De aardigheid is trouwens dat ons woord priester in het Nederlands de verbastering is van het woord voor oudste. Presbyter. Presbyter, priester. Echt waar, hoor. En het Hebreeuwse woord voor priester betekent ook maar gewoon gezagsdrager. Dat is gewoon het woord voor een ambt. Kohen. Kahan. In het Nederlands koning. Gezagsdrager. Het is ons Nederlandse woord, koning. Ja. Maar goed, de oudste is dus een herder en hij is opziener, dat wil zeggen bisschop. En dan staat er ook nog, niet als heerschappijvoerende over het erfdeel des heren. Dus geen kerkvorst, maar als voorbeelden der kudde. Het blijft herder dus, hè? Als voorbeelden der kudde geworden zijnde. En synoniemen voor voorbeelden zijn voorstanders, meervoud, voorbeelden, voorstanders, voorgangers. Die woorden komen allemaal voor in onze Statenvertaling. Zie? En daarna als de overste herder verschenen zijn, dat is hetzelfde als de hoge priester trouwens weer, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Kronen komt pas in de toekomst. En daarom heet het in Efeze 4, hij heeft sommigen gegeven tot apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars, tot het dienstwerk, het werk der bediening, met de nadruk op bediening, dus er wordt het dienstwerk, het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus. Zijn er natuurlijk gewoon de gemeente en dus de gemeenteleden. Nou, daar gaat het dan over in 1 Timotheüs 3, vers 14. Verzuim die gaven niet, verzuim die verantwoordelijkheid niet. Dat wil zeggen, houd aan, vers 13, dan maar terug. Hè. Houd aan in het lezen, in het vermanen en het leren. Hij is dus een oudste en daarom staat er niemand vraagt uw jongheid. Want ook als je jong bent kun je verantwoordelijkheid dragen. En met gezag bekleed zijn. Zie je? Verzuim de gave niet die in u is, die u gegeven is door de profetie met oplegging der handen. Des ouderlingschaps, dus je kunt ook nog lezen, verzuim de gave niet des ouderlingschaps. Dat is de hoofdzin. Dat is wat hij ontvangen heeft. En zo gaat het verder. Het was eerst, houd aan, verzuim niet. En nu in vers 15 heet het, bedenk deze dingen. Elders heet zoiets dan weer, zoek die dingen. Bedenken, mee bezig zijn, opgericht zijn. Focus hebben heet het tegenwoordig, geloof ik. Wees hierin. En dan staat erachter bezig. Die vind ik ook leuk. Want langzamerhand leer je de Statenvertalers kennen. Dat vind ik het leuke ervan. Hè? Die zijn helemaal gefocust op werk. Ja, goed rentmeester zijn. Enzovoorts. Wees hierin. Vind ik veel mooier. Wees hierin. Dat is je leven. Dat is je baan. Dat is je loopbaan. Dat is je... doe maar. Wat je bezig bent, je business. Dat is ons woord bezig, hè? Dat weet u. Hè? Wees hierin, opdat uw toenemen openbaar zij. Dat hangt samen met voorbeeld der kudde. Maar die lazen we hier ook. Hè? Zij het een voorbeeld der gelovigen. Opdat uw toenemen, uw groei... Dat is toch ook voor een deel vanwege zijn jonkheid natuurlijk. Omdat u toenemen openbaar zij in alles. En dan volgt nog een advies. Namelijk, heb acht op uzelf. En op de leer. Ik hoop dat u begrijpt dat die twee rechtstreeks samenhangen. Heb acht op de leer en uzelf. Dat kan alleen maar betekenen dat hij trouw zou moeten zijn aan de leer. En dat dat ook nog niet zo makkelijk is in de praktijk, drukt zich uit in volhard daarin. En dat is een belangrijk gegeven. Ik praat wat langzaam, omdat ik u weer niet... Ik vertel het elke keer, al een week lang, overal waar ik kom. En ik moet het weer inslikken. Maar laat ik het zo zeggen dan. Wat mij verbijstert, hoewel ik dat al lang wist natuurlijk... maar wat mij verbijstert, is dat men geneigd is... Bijbelse waarheid te vergeten. Te veronachtzamen. Los te laten, zo van... Ach, het is ook eigenlijk niet belangrijk. Of zoals de broeder tegen mij zei, wiens naam ik niet zal noemen. Maar die zei tegen mij, ach Ab, uiteindelijk gaat het toch niet om de leer, maar om de Heer. Niet om de leer, maar om de Heer. Maar waaruit kennen we de Heer dan? Uit de leer, wat is dan belangrijker? De leer, toch? Hoe zou je de Heer kennen zonder leer? Ik weet wel dat men hard roept... wij zijn niet navolgers aanhangers van een bepaalde leer... wij zijn aanhangers van de Heer. Ja, dat is ook zo. De leer is niet zaligmakend. De Heer is zaligmakend, maar die kennen we alleen uit de leer. Zie? Dus dat is belangrijker. Zo zonder meer... En verder weet ik natuurlijk dat men zegt... ja, maar bepaalde zaken zijn niet zo belangrijk... omdat ze toch niet actueel zijn. Ze hebben betrekking op de toekomst. Of ze hebben betrekking op het hiernamaals. Of ze hebben betrekking op het hierbovenmaals. Dat is een nieuw woord van Johan Bos. Maar goed, laat maar zitten. Dus dat is, het is niet actueel. Of dit ging alleen maar over het verleden. En men schuift het weg. Maar het eindresultaat is... dat men alleen nog heeft drie formulieren van enigheid, maar geen Bijbel. Of een kliek. Als hij en zoiets. Hebben u dat nog? Nou ja, ik heb gisteren ook staan te vertellen over een paar oude boeken die ik tegenkwam. Die me een heleboel geld gekost hebben. Maar ja, tot mijn verbijstering uit Calvinistisch hoek, met de mededeling dat het niet in strijd, wat er is, dat niet in strijd is met de formulieren van Heidegger, die in 17 zoveel nog heel populair waren en nog tamelijk vers. En ze gaan over de lang gewenste en vast aanstaande bekering van het volk der Joden. En over de betekenis en de toepassing van de tabernakel en de onderdelen daarvan. En van de dienst, de priestelijke dienst daarin. En van de vier dagen toegepast op de genade enzovoort. 17 zoveel. En Calvinistisch. En nou, ik ben het niet overal mee eens, maar daar gaat het niet over. Maar ze wisten daar nog wat van, enzovoort. En dan over de verschillende bedelingen der verbonden gods, andere bedelingen. Uit de Calvinistisch hoek, 1742. Ja, hoe komt dat ze dat niet meer weten? En ze zelfs beschouwen als ketterse leer. Ja, nou, het was niet, het gaat niet om de leer, maar om de Heer. Dit is een smoes. De filosofie, het gaat niet om de leer, maar om onszelf. En er wordt een theorie ontwikkeld dat de Heer in ons woont. En dat we dus aan onszelf en in onszelf moeten werken om de Heer in ons in ons hart op de troon te zetten, ja. Om ons denken en onze emoties te beheersen, enzovoort. Het is je reinste humanisme. Maar de bevindelijkheid, ja, dat is de bevindelijke categorie. Dat is die van de pietisten, en, van de puriteinen trouwens ook. Om de Engelse kant ook te noemen. Maar daar wordt de Bijbel aan de kant geschoven, want het is belangrijker wat we zelf voelen. Dat komt ook door de leer van uitverkiezing, want hoe weet je of je uitverkoren bent? Ja, het staat niet in de Bijbel of jij uitverkoren bent. Dus je moet het beleven, voelen, bevinden. Daar komt het vandaan. Zie je? Nou ja, en de laatste variant daarvan is die van de, laten we zeggen, van de wat vroeger genoemd werd de Pinksterbeweging. Die zich nu evangelisch noemt, ten onrechte. Maar toen maar. Heb u dat? Het zijn ernstige dingen. Want ja, men gooit de Bijbel weg. En wat staat hier? Heb acht op uzelf en op de leer, volhard daarin. Nou, in ieder geval volhard in de leer. En misschien moet je breder lezen en zeggen, volhard in het acht geven op jezelf en op de leer. Want ja, het gaat erom dat men als leraar, en dat is hij, want hij wordt geacht te onderwijzen, te leren. Stond een paar versen daarvoor. Dat hij trouw zou moeten zijn aan de leer. Of zoals het elders heet, in de hele raad gods. Het elders, dat is Handelingen 20. Dat is Paulus die afscheid neemt van de oudsten, ouderlingen. In Efeze, wanneer hij zegt in vers 27... tot die ouderlingen van Efeze, zegt hij in Handelingen 20, vers 27... ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben heel al de raad gods. En dat is nogal wat dus. En dat is niet maar drie formulieren, om zo te zeggen. Hoe breed die dan ook mogen zijn. Want het punt is natuurlijk dat heel wat Bijbelse leer überhaupt niet deel uitmaakt van een officiële kerkelijke leer of opgenomen is in een geloofsbelijdenis of iets dergelijks. Zie? Maar het gaat wel degelijk om heel de Bijbel en om heel de raad gods. En het idee van trouw zijn. Nou ja, dat drukt Paulus daar ook uit in Handelingen 20. Maar er stond natuurlijk ook al, om dichter bij huis te blijven, in 1 Timotheus 1. Waar Paulus zelf zegt in vers 12: ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, Christus Jezus, onze Heer, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening dienst gesteld hebbende. Hij heeft mij getrouw geacht. Dat was toch het vermogen van Paulus, althans het ingeschatte vermogen van Paulus, waarop hij deze gave kreeg, om zo te zeggen. Want wat er van een dienstknecht verwacht wordt, is dat elk, wat van uitdelers heet dat, van de genade Gods, de bedelers van de genade, de huishouders van de genade Gods verwacht wordt, is dat elk getrouw bevonden worden. En meestal citeer ik Lucas 19, de gelijkenis van de ponden, wel aan dan gij getrouwe dienstknecht. Want dat is eerst de vereiste voor dienstknechten, dat ze trouw zijn. Aan wat? Nou ja, of het 1, 3 of 5 talenten zijn, of gewoon het 1 pond. Gaat erom dat men daaraan trouw is. En dat maakt het moeilijk, omdat wij natuurlijk leven in een wereld die de waarheid niet wil, waarin de waarheid en ongerechtigheid dan ondergehouden wordt. En deze leer waarover hier gesproken is, heet natuurlijk samengevat de waarheid. Zie? En dat is waar de wereld vijandig tegenover staat. Ik hoorde van de week nog een juffrouw, het was een politica, zeggen op televisie van: ja, niemand heeft de waarheid in pacht. Dan denk ik, nou jij niet dan, maar wij wel. Echt wel. We zullen ervoor beloond worden. Maar het is de laatste aanbeveling hier aan Timotheus persoonlijk. Heb acht op uzelf en op de leer. Hij wordt geacht eerst voor zichzelf te zorgen. Want dat doende zult gij en uzelf behouden. Staat weer vooraan, hè? En die u horen. Vervolgens, zodat zijn bediening, zijn gave, toch primair bestaat uit het doorgeven van woord, uit spreken. Zie? Bovendien moet je uit die uitspraak ook nog meteen concluderen dat de mens wel degelijk zelf verantwoordelijk is voor zijn levenswandel en dus ook voor zijn dienst aan de Heer. En dit is ook in strijd feitelijk met de leer van uitverkiezing. Want die blijft strak volhouden dat de mens niet verantwoordelijk is, dat de Heer het allemaal moet doen en dat moet je gegeven worden. Zo heet dat. En als er positieve dingen gebeuren in het leven van die mensen, zeggen ze dat het hen mocht gebeuren. Wat fijn dat mij dit mocht enzovoort, dat ik dit mocht enzovoort. Van wie? Dan praten ze erover alsof ze het ook niet konden helpen. Dat klinkt heel nederig. Maar potdorie, wij zijn wel degelijk zelf verantwoordelijk voor onze levens. En voor onze dienst aan de Heer. Die zegt gewoon: hier heb je het, ga je gang. Doe er wat mee, totdat ik kom. Dat wordt vele plaatsen herhaald, hè. Totdat ik kom en opdat ik kom en wat het maar was. En de tijd die ons over is in het vlees enzovoorts. En over, wij zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En zo verder. En helaas hebben we altijd van doen met het idee dat wij niks moeten doen en dat de Heer het wel doet. Ja, dan zal de Heer me dat wel laten zien. En we wachten wel hoe de Heer het gaat leiden en dat soort dingen meer. Ik vind het verschrikkelijk, dat is fatalisme. En dat is wat leer van uitverkiezing in de praktijk ook is, fatalisme. We kunnen er toch niks aan doen. We maken deel uit van het geheel en dat moet ons overkomen. Dat is geen VOC-mentaliteit. Want dat mag trouwens toch al niet meer. Maar van Balkenende mocht het nog, hè, jaren geleden. En doe maar. Maar ik hoop dat u begrijpt waar we het over hebben. De Heer zegt: hier is het. doet handeling. Zie? Wees trouw. Nou ja. Het volgende woord is bestraf. Dat is Timotheüs 5, vers 1. Staat keurig boven voorschriften. U voelt het gewicht van de uitdrukkingen. Ja, leer mij die Statenvertalers kennen. Voorschriften. Oké. Voor het gemeenteleven. Hiervoor ging het namelijk over Timotheüs zelf, persoonlijk. En hierna gaat het over zijn positie, zijn relatie tot anderen. Dat wil zeggen de gemeenteleden. En dan staat er: bestraf een oude man niet hartelijk. Niet hartelijk, sorry. Maar. Jullie zijn toch traag hoor. Maar. Ja. Maar vermaan hem als een vader. Dat wil zeggen alsof het je vader is. De jongen als broeders. Dat wil zeggen bestraf de jonge mannen als broeders. Dat betekent dat toch Timotheüs gerekend wordt tot de jonge mannen. Bestraf de oude vrouwen als moeders. Woord vrouwen is ingevuld omdat dat blijkt uit dat woord oude en de vervoeging daarvan in het Grieks. En voor de rest blijkt het natuurlijk uit dat er staat moeders, dus vooruit. Bestraf de oude vrouwen als moeders en bestraf de jonge als zusters in alle reinheid. Dat is allemaal tamelijk algemeen. Oude mannen, jonge mannen, oude vrouwen, jonge vrouwen. Of daar een hiërarchische lijn in zit, dat zou ik u niet durven zeggen. Behalve dan natuurlijk, ja, oud komt eerst. Dat wordt ook als eerste genoemd. Dus vooruit maar weer. En wat dat bestraffen betreft, ja, het gaat toch altijd om leer. Het gaat om waarheid. En in dat verband moet men soms terechtgewezen worden. Misschien is dat weer een zware uitdrukking, maar ik bedoel gewoon, als iemand ergens naast zit of krom redeneert, dan moet je terecht brengen, terecht wijzen. Wijzen waar de rechte weg is. Zo werkt het nou eenmaal. En dat bestraffen, dan moet je niet meteen denken, omdat er pas Sinterklaas geweest is, aan de roede of aan de gard, of hoe het maar heten mag. Het is corrigeren, ja. Op de normale manier. Maar u proeft uit die uitdrukkingen, hier in de formulering van vers 1 en 2, dan toch wis en waarachtig, en ondanks de Statenvertalers, beproeft u toch wel enige nederigheid en enige terughoudendheid, enzovoorts. Zo hoort het ook. De bedoeling is niet dat er ruzie gemaakt wordt, zal ik maar zeggen. Zie? Waarna vervolgens gesproken wordt over de weduwen. Er staat: eer de weduwen die waarlijk weduwen zijn. Want je hebt ook weduwen die zijn niet waarlijk weduwen. Omdat ze kinderen heeft en kindskinderen. En dat heet dan weer niet waarlijk weduwe, maar ik moet met het eerste woord beginnen. Eer. Van het werkwoord eren. Eer. In het Engels heet zoiets honor. Daar is ook een werkwoord van. Dat is dan eren. En dan wordt het in het Nederlands honoreren. Want eer geven houdt in, hoe moet je dat zeggen? Loon geven, honoreren. Dat is, ja, onderhoud, voor het onderhoud inderdaad. Precies, dat is waar het over gaat. Dat de voorgangers die het woord in dubbele eer Dus we gaan twee keer collecteren. De dubbele, dubbele eerwaardig geacht worden staten. Ja, wat hebben ze dan? Een eer, wat krijgen ze dan? Zo'n een lintje of zoiets? Daar hebben ze ook niks aan. Bovendien, het lint raakt altijd zoek, heb ik begrepen. In het naaimandje, toch of niet? Dat kunnen, Ton Hermans. Mine kan mijn lint niet vinden. Kijk eens in het naaimandje. Nee? Doe maar. Eer geven wil zeggen honoreren. En dat betekent in de praktijk iets bijdragen, materieel. Want dat is het hele punt. Je had in die dagen geen maatschappelijke sociale voorzieningen zoals wij die vroeger hadden. Want we hebben het langzamerhand afgeschaft in Nederland. Daar is een goede reden voor. Het werd te duur. Daar is ook een goede reden voor. Er zijn te veel mensen die niet werken. Heel simpel, dat is zo. En dan wordt het bij elkaar te duur. Niet zo moeilijk. We hebben straks te veel oude mensen, van mijn leeftijd zeg maar dus. Hè. We hebben straks te veel oude mensen en te weinig mensen die voor hen kunnen zorgen. Dus wordt die zorg afgeschaft. Ze hebben op tijd alle bejaardenhuizen afgebroken enzovoorts. Overgedaan aan projectontwikkelaars die de dure flats opzetten. Toch of niet? Nou ja. Ik stel het maar vast dat het zo gaat. Want het idee blijft, en dat kom je in de Bijbel nogal een paar keer tegen, ook in het Oude Testament, dat namelijk er mensen zijn die om wat voor reden dan ook, vanwege gezondheid of leeftijd, wat eigenlijk hetzelfde is, niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. En dan moeten anderen dat doen. Een van de meest voor de hand liggende uitdrukkingen in dit verband maakt zelfs deel uit van de 10 geboden, dat is die van eer uw vader en uw moeder. En dat betekent niet dat je een portret van ze in de keuken hangt of op het toilet. Ik dacht ineens aan de verjaardagskalender ook, maar die hangt in het toilet. Maar toen maar. Toch, bij jullie niet? Bij mij niet hoor. Maar toen maar. Betekent niet dat je dan een bloemetje erbij steekt achter de fotolijstje, zal ik maar zeggen. Dat is wel leuk allemaal, maar daar hebben die mensen niks aan. Het betekent, uw vader en moeder, die zouden door u onderhouden moeten worden. Indien nodig. En als ze lang genoeg leven, wat je hoopt toch, dan... jullie niet. Nou, als ze lang genoeg leven, dan komt die tijd vanzelf een keer. Zo werkt dat. En de enige echte voor de hand liggende levensverzekering bestaat uit een flink aantal kinderen. Want als je een flink aantal kinderen hebt, hoef je zelf niks meer te doen. Dat was een rijmpje, mijn vader citeerde dat, maar die heb ik verdrongen, denk ik. Eer brengt een arme vader met smart 8 kinderen groot, want die had 8 kinderen. Dan dat 8 kinderen hem helpen in zijn nood, of zoiets. Iemand googelt dat gedicht wel een keer op, mag ik aannemen. Want het schijnt toch een bestaande... Hij ruikt naar vader Kats trouwens, deze. Maar ik weet het niet, ik zal het na moeten zoeken. Maar dit is het idee. En zo, het Oude Testament spreekt al over weduwe en wezen bezoeken enzovoort. Het Nieuwe Testament trouwens ook. Ware godsdienst, geloof dat Jacobus ook zo zegt, is dit. Wij noemen dat ook medemenselijkheid, eventueel. Maar feitelijk gaat het hier natuurlijk niet om medemens, maar om medebroeders en zusters. Het gaat over het gemeenteleven. Staat er ook boven. Daar hebben we ook iets als de diaconie aan te danken. Want voordat wij in Nederland sociale voorzieningen hadden, wat het ook wezen mogen, hadden wij de diaconie. Dat wil zeggen, daar zorgde de kerk voor. De armenzorg van de kerk. Heb je dat nog? En de bedeling. Daar werd het woord ook op van toepassing gebracht. Want zo breed is de begrip dan ook wel. Dat laatste bestaat natuurlijk nog in bepaalde kringen, maar in het algemeen is die verantwoordelijkheid doorgeschoven naar de burgerlijke overheid. Dat hebben we te danken aan het gas uit Groningen. Toen was Nederland ineens rijk. En dat was het begin van de verzorgingsstaat. Heb je dat nog? We hadden maar een paar Groningers, maar die konden heel Nederland onderhouden. Doe maar. Zoiets. Maar het is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Dus honoreer, ik lees het liefst dat, honoreer de weduwen. En dan staat er die waarlijk weduwe zijn. Maar zo enige weduwe kinderen heeft. Of zelfs kindskinderen. Wij noemen dat dan weer kleinkinderen. Hoe groot ze ook zijn. Dat die leren. Trouwens, het heet grandchildren in het Engels. Dus dan zijn het toch grote kinderen. Ja. Kindskinderen. Dat die leren. Die kinderen namelijk. Want het gaat over een meervoud. Dat die meervoud leren. Eerst aan hun eigen huis godzaligheid te oefenen. Dat betekent in de praktijk dat die kinderen of kindskinderen voor hun moeder of oma die weduwe is, zouden zorgen. Waar natuurlijk ook nog achter steekt. Het idee dat in de eerste plaats de man, de echtgenoot, zorgt voor zijn vrouw. En als die er niet meer is, dan moet iemand anders voor die vrouw zorgen. Zodat geïmpliceerd wordt dat de vrouwen niet voor zichzelf kunnen zorgen. Waarna ik meteen zeg dat mijn ervaring is dat vrouwen heel goed voor een man kunnen zorgen. Nee? Waarvoor vriendelijk dank, zusters. Maar toch wel. Maar er staat. Hè? Nee, over weduwnaars gaat het niet. Die moeten zichzelf maar zien te redden. Ja. Of ze hebben een buurvrouw natuurlijk. Uit Suriname. Maar toch maar. Maar zo enige weduwe kinderen heeft of kindskinderen, dat die leren eerst aan hun eigen huis, eigen familie, godzaligheid oefenen en de voorouderen wedervergelding doen. Zodat u ziet dat het wel degelijk gaat om het idee van eer uw vader en uw moeder. Zie? Dus die maatschappelijke zorg, die is in de eerste plaats een kwestie van de familie. En als dat er niet is en niet kan, ja, in laatste instantie komt men bij de broeders en zusters, dat wil zeggen met de gemeente als zodanig terecht. Inderdaad, ja. En dus, die nu, vers 5, die nu waarlijk weduwe is, zonder kinderen of kindskinderen, en dus alleen gelaten staat er dan. Ik geloof dat er staat alleen. Nou ja, die nu waarlijk weduwe is en alleen, die hoopt op God en blijft in smekingen en gebeden nacht en dag. Ik ben weer geneigd meteen te zeggen, nou ja, gebeden en smekingen. Het is nou eenmaal, je moet het leren. Want u begrijpt toch ook dat je van zo'n dame niet hoeft te verwachten dat ze de hele dag en nacht. Ja, dat gelooft u toch ook niet, of wel? Dat moet. En als ze dat doet, dan kan ze een bijdrage krijgen uit de kas van de diaconie. Ja, echt niet. Ik blijf dus steeds volhouden. Er is niks tegen bidden en smeken, letterlijk. Maar het mag ons niet ontgaan dat de uitdrukkingen gebruikt worden ter aanduiding van een leven gewijd aan de dienst van God. Dat is wat het is. Dat heet nou eenmaal gebed. En smekingen is een ander woord voor gebed. Dus als je het wil benadrukken, gebed, dan zeg ik gebed en smeking. Gebruik je nog een ander woord erbij. Dat is een normaal taalkundige constructie. En nacht en dag, dat hoef je ook niet echt letterlijk te nemen. Dat betekent continu. 24-7. Zie? En daar staat natuurlijk nog het een en ander meer over. Want het idee blijft dat ze dan weliswaar gehonoreerd wordt, geëerd wordt, vers 3. Maar er zou wel wat tegenover staan. Zij zou namelijk zich dienstbaar maken aan de gemeente als zodanig. Ze wordt als het ware in dienst genomen. De regel blijft, wie niet werkt zal ook niet eten. Dus lees maar even mee. Maar die haar wellust volgt, die is levendig gestorven. En beveel dit, dat is dus het tegenovergestelde van bidden en smeken. Het zijn zware termen, zijn hyperbolen feitelijk. Zware termen in vers 5, smekingen en gebeden, gewijd aan de dienst van God. En die haar wellust volgt, is gewijd aan gewoon het aardse. En dat is het dan. Iets met hormonen of zo. Ik zal het nog navragen aan onze broeder, die daar verstand van heeft. Maar, en een boek over geschreven heeft, ja. En beveel dit, opdat zij onberispelijk zijn, doch zo iemand de zijnen en voornamelijk zijn huisgenoten niet verzorgt, die heeft het geloof verloochend en is erger dan een ongelovige in de praktijk. Dus de eerste verantwoordelijkheid die een gelovige heeft, is de zorg voor de eigen familie. Voor het eigen huis, het gezin, of wat het maar was. En wat die weduwe betreft, die gehonoreerd zou worden, dan staat er dat een weduwe gekozen worden. Ja. Nee, ik stop weer, omdat ik dan toch weer ben. Men kiest iemand tot ouderling en zegt, jij bent ouderling. Hoe doe je dat met de weduwe? Je kiest er een en zegt, jij bent weduwe. Dat gaat dus niet. Je kunt alleen als zodanig gekozen worden als je het al bent. En zo is het met oudsten ook, hè? Die heb ik u wel eens verteld, hè? Van mijn vader heb ik geleerd, als je een oudste hebt, kun je hem aanstellen. Maar als je geen oudsten hebt, kun je hem ook niet aanstellen. Dus het hele probleem over oudsten in de gemeente, dat is eigenlijk maar onzin. Want als ze er zijn, dat is mooi. En als ze er niet zijn, dat is niet mooi. Maar je kan ze niet aanwijzen, want ze zijn er niet. Toch? Nou ja. Goed, dat een weduwe gekozen worden. Iemand erkend wordt als weduwe in de zin van dat hij ook geen kinderen of kleinkinderen heeft of geen familie. En dus iemand die gehonoreerd moet worden, geëerd moet worden vanuit de gemeente als zodanig. Onder auspiciën van Timotheus in dit geval. Dus dat een weduwe gekozen worden niet minder dan van 60 jaren. Welke eensmans vrouw geweest zij. Ik hoop dat u ook begrijpt dat de uitdrukking overeenkomt met die van 3 vers 2. Maar dan is die van de andere kant. Dan heet het ener vrouwen man. En nu heb je het over ener mannen vrouw. En ik zal wel gezegd hebben, dat wil zeggen, één tegelijk. Wij kennen de uitdrukking, geloof ik, niet in het Nederlands, maar in het Engels wel. A one woman man. A one woman man. Eén tegelijk. Die met velen tegelijkertijd houdt. Dat is de uitdrukking, betekenis van de uitdrukking. Maar goed. Dus een weduwe, welke eensmansvrouw geweest zij, dat heeft iets van doen met haar zedelijke opvattingen, zal ik maar zeggen. Want ja, ze wordt in dienst genomen van de gemeente, let maar op. Getuigenis hebbende van goede werken, zo zij kinderen opgevoed heeft, zij ganen heeft geherbergd, zo zij de heilige voeten heeft gewassen, zo zij de verdrukte genoegzame hulp gedaan heeft, zo zij alle goed werk nagetracht heeft. Zo iemand die dus actief meegedaan heeft aan het gemeentelijk leven, ook aan de sociale kant daarvan, als die niet meer verzorgd kan worden door eigen familie, dan komt ze bij de diaconie. Kom op. Dan komt ze bij de gemeente terecht, ja. Ze moet wel boven de 60 zijn, staat er in vers 9. Want onder de 60, dan kan ze zelf nog wel wat, is het idee. Hoe zwaar die regel is, och, daar gaan wij weer moeilijk over doen. Ze kan toch gehandicapt zijn of zo. Maar goed. Maar vers 11, maar neem de jonge weduwe niet aan. Die zijn dus kennelijk van onder de 60. Want als zij weelderig geworden zijn tegen Christus, zo willen zij huwelijken. Dan ben je ze weer kwijt. Heb je dat? Want nogmaals, ze worden als het ware in de dienst van de gemeente genomen voor, inderdaad, wat wij toch heus ook noemen huishoudelijke zaken. Zie? Maar hoe getrouw kan ze daarin zijn? Nou goed. Of dit zware regels zijn, strakke regels. Ik weet het niet, het zijn aanwijzingen voor Timotheus. Hij moet het toch zelf beoordelen, hoe of wat. Hij zegt, neem de jonge weduwe niet aan, want als ze weelderig geworden zijn tegen Christus, zo willen zij huwelijken, hebben de oordeel omdat ze eerste geloof hebben teniet gedaan. Hun eerste trouw betekent dat, volgens mijn vaste regel, als je geloof niet begrijpt, vul je trouw in. Zie. En meteen ook leren zij ledig omgaan bij de huizen en zijn niet alleen ledig, maar ook klapachtig. Klapachtig. En ijdele dingen doende, sprekende hetgeen niet betaamt. Je hebt verschillende categorieën. En u begrijpt dat dan toch wij gewaarschuwd worden, laat ik het algemeen zeggen. Laat ik iets heel anders zeggen. Wij kennen de brief van Johannes, neem ik aan. Ik heb het over de eerste brief van Johannes, de tweede en derde zijn nog niet eens zijn hooguit een halve bladzijde. Daar heb ik het nou even niet over. Ik heb het over de eerste Johannesbrief, waar het maar om één ding gaat. Namelijk, hoe weten wij nou of iemand een kind van God is? Dat heet anders. Hoe weten we nou of iemand uit God geboren is? Dat is de term. Het is maar één antwoord en ik heb niet geteld, maar het komt vele malen voor. Dat is steeds hetzelfde antwoord. Je weet het alleen zeker als men blijkbaar de geboden bewaart, dat wil zeggen het woord van God lief heeft, en als men de broeders lief heeft, de medegelovigen dus. Dat blijkt. En waarom moeten wij dat dan weten of iemand uit God geboren is? Omdat we anders wellicht terechtkomen bij verleidende geestenleringen van demonen, geesten van de geest van de antichriststaten, beproefde geesten of ze uit God zijn. Je moet ermee oppassen. Dus aan de ene kant, leerstellig is het gevaarlijk met de verkeerde in aanraking te komen. En de andere kant is natuurlijk gewoon dat wij inderdaad geacht worden samen op te trekken, samen te leven enzovoort. En waar mensen een andere levensopvatting hebben en een wereldbeschouwing dan die van het woord van God bewaren en de broeders liefhebben, worden wij daar dus van afgetrokken. En of dat een serieus gevaar is. Ja, er staat uitdrukkelijk dat dat is van de antichrist. Dat is gewoon de duivel in persoon. Dat wil zeggen, die stuurt ons mensen op ons pad die zich uitgeven voor gelovigen, voor wedergeboren mensen enzovoort. En die in werkelijkheid alleen maar onrust stoken. Aandacht vragen, ons afleiden, ons bezighouden enzovoort. Dat is een van de grote bekende manieren, of methodes moet ik eigenlijk zeggen, die de duivel gebruikt. Nou ja. En dus moeten wij het weten. Waar gaat het over?
Je moet het onderscheid kunnen
maken. Je moet het onderscheid kunnen maken. En er zijn natuurlijk van een paar van die teksten waar dan staat, heb ook een afkeer van deze enzovoorts. En dat soort dingen meer. Hè. Dat zijn dingen waar wij ons verre van zouden moeten houden. Want onze gemeenschap die is officieel en fundamenteel op grond van dat wij wedergeboren mensen zijn in Christus. Maar in de praktijk is onze gemeenschap slechts gelegen in onze gemeenschappelijke toewijding aan de Heer. Ik zal het nog anders zeggen, maar dan ben ik in andere Bijbelboeken terecht natuurlijk. In de Hebreeënbrief, de brief aan de Hebreeën, want zo heet dat Bijbelboek, worden gelovigen, wedergeboren mensen, mensen die de hemelse roeping deelachtig zijn enzovoort, en die Christus hebben als hoge priester van het Nieuwe Verbond, worden gelovigen opgeroepen om alsnog, in tweede instantie, te naderen tot de troon der genade en met vrijmoedigheid dat te doen en vrijmoedigheid in te gaan op een verse en levende weg in het heiligdom. Dit is Hebreeën 4, de laatste verse, en Hebreeën 10. En dat is niet een oproep om tot geloof te komen aan willekeurig welke zondaar, om zo te zeggen. Het is een oproep aan wedergeboren mensen om hun leven te wijden aan de dienst onder het nieuwe verbond. Want onze bekwaamheid, 2 Korinthe 3 of zo, is uit God die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. En de hoge priester van het nieuwe verbond, Hebreeën 9, reinigt onze harten van een kwaad geweten om de levende God te dienen. Hebreeën 9. En dus Hebreeën 10. Laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, maar laat ons ingaan op de verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft. Enzovoort. Dat is waar het over gaat. Dus het is van belang. En misschien kent u het allemaal wel, dat verschijnsel. Er komt ineens iemand op je weg en denkt, dat is leuk, dat is een gelovige enzovoort. En die neemt bezit van heel je denken, van je huizen, van je geld en van alles. Want ze moeten geholpen worden, dat gaan we toch mooi allemaal doen enzovoort. En het levert helemaal geen bal op. Integendeel, het houdt je weg van. Enzovoort. Dat is wat er gebeurt. En daarom heet het, hebt acht op uzelf en op de leer. En je kan nou wel zijn dat er iemand in nood is en geholpen moet worden, maar wie ga je helpen? Want het Bijbels beginsel is, wie niet werkt zal ook niet eten. Dus ga je ze helpen? Oké, dan mag wel wat tegenover staan. Maar pas op wie je binnenhaalt, want je haalt daarmee ook iemand binnen. Zie je? En dan zegt u, dat is toch zielig voor die weduwe. Dan is een, ja, nou ja, dan moet ze zich maar beter gedragen. Want onze praktische eenheid ligt in onze dienst aan de Heer. Zo is het nou eenmaal. Zie? En dan heb je natuurlijk weer de grijs tinten, want er zijn er heel veel mensen die kunnen zich niet beter gedragen. Die zijn nou eenmaal zo. Ja, dat ken ik. In onze moderne westerse cultuur hebben we alleen maar zulke mensen. En noemen we dat vrijheid. Ze zijn nou eenmaal zo, ze hebben iets. Een afkorting hebben ze ergens. ADHD of wat ze maar hebben. Ik kan al die afkortingen niet onthouden. Ik ken alleen de KRO en de NCRV. AOW ken ik ook, ja. Dat is een zegen, moet ik u zeggen. Maar doe maar. Zoiets, maar weet je, en ze zijn, ze kunnen er ook niks aan doen. Schelden de hele omgeving vooral, maar ja, dat is hun afwijking, dat heeft dan weer een naam enzovoort. Een of andere dokter die daar zijn naam aan opgeofferd heeft, denk ik er altijd maar. Ik heb het er allemaal niet op. En toen maar. Mijn ervaring is trouwens dat als je gewoon zelf, als wij gewoon zelf principieel blijven bij het woord en ons daaraan ondergeschikt maken, dan lossen die andere problemen zich gewoonlijk vanzelf wel op, na verloop van enige tijd. Dus dat is dan weer een hele troost. Maar niettemin, wij zijn verantwoordelijk voor onze levens en we moeten dus ook oppassen wie we daarin toelaten. Zie? Want je kan wel zeggen, ja, maar de Heer stuurt het op onze pad. Hoezo? Dat kan ook de duivel zijn, hoor, die het op je pad stuurt. En of het op je pad gestuurd wordt, überhaupt, dat is nog maar de vraag. Toch? Je verantwoordelijkheid ligt bij jezelf, ja. Nou goed, en dus vers 13, nog steeds over die eventuele weduwen. Meteen ook leren zij ledig omgaan bij de huizen en zijn niet alleen ledig. Want ja, ze krijgen een inkomen, ze worden geholpen en ze hebben verder niks te doen. Dat is niet de bedoeling. Dat is slecht voor de mens, zodat hij niks te doen heeft. Ze zijn niet alleen ledig, maar ook klapachtig, bla bla bla. En ijdele dingen doende. Dat wil zeggen dingen die nergens toe dienen. Die houden de mens wel bezig. Maar het is van geen betekenis. Sprekende hetgeen niet betaamt. Soms denk ik dat het politici zijn die hier beschreven worden tijdens hun verkiezingscampagne. Maar doe maar. Ja. Kom dan. Daar komt hij. Ik wil dan dat de jonge weduwen, dat klopt, daar gaat het over, huwelijken, kinderen telen, die van 58, 59. Nou ja. Het huis regeren, de regie in hand houden bij de familie, dat is het. Geen oorzaak van lastering aan de wederpartij geven. Want enigen hebben zich al reden afgewend achter de Satan. Ziet u? De Satan. Komt overeen met Johannes. Het is van de antichrist. Dit is van de geest van de antichrist. Dan wat het maar is. Dus, vers 16. Zo enig gelovig man of gelovige vrouw, want aan de vervoegingen van die woorden gelovig, gelovige kun je zien dat het over een man of een vrouw gaat, hetgeen de vertalers dus hebben ingevuld. Zo enig gelovig of gelovige vrouw weduwen heeft, kan je natuurlijk een gelovige vrouw weduwe hebben? Ja, dat kan. In de familie, dat die haar genoegzame hulp doet. Dat wil zeggen dat het binnen de familie gebeurt. Wat je in dit stuk dus kunt lezen is dat bij gelegenheid de gemeente verantwoordelijkheid op zich kan nemen voor bepaalde mensen die hulpbehoevend zijn. Maar dat is de gemeente als zodanig niet verplicht. Dat kan alleen als daar ook wat tegenover staat en dat die mensen die ondersteuning krijgen betrokken kunnen worden in het werk van de gemeente, de verantwoordelijkheden in het groot van de gemeente als zodanig. Als dat niet kan, dan hoeft dat verder ook niet. En de eerste optie blijft dat gewoon de doden in doden begraven. Maar goed, nou, dat is een grote sprong misschien. Maar het betekent gewoon dat gewoon de natuurlijke mens voor zijn eigen familie moet zorgen. En verantwoordelijkheid heeft daarvoor. Zie? Dus de eerste verantwoordelijkheid ligt niet bij de gemeente als zodanig. Hier heet het ook zo, de gemeente. Want er staat, vers 16, zo enig gelovig man of gelovige vrouw weduwe heeft, dat die haar genoegzame hulp doet en dat de gemeente niet bezwaard worden, belast worden. Betalen betekent dat, hè? Opdat zij degene die waarlijk weduwen zijn genoegzame hulp doen mogen. Dat betekent, er zou hulp zijn van de gemeente, Maar men zal daar zeer terughoudend in zijn. Het is namelijk niet de eerste verantwoordelijkheid van de gemeente. De eerste verantwoordelijkheid van de gemeente is de arbeid in het woord. Dat staat er ook meteen, hè? Daar gaat het meteen over in het volgende vers. Dus het is een logische constructie. Dat de ouderlingen die wel regeren, een regie houden, dubbele eer waardig geacht worden, dubbel gehonoreerd heet dat. Voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. De ouderlingen dus hebben de eerste verantwoordelijkheid voor het woord van God. De een meer dan de ander misschien. Dat hangt van praktische omstandigheden af. Maar als er dan eer, net als als er dan sprake is van een honorarium, dan is de ouderling belangrijker dan de weduwe. Toch? Of lees ik hem nou niet goed? He? Van die weduwe staat, jawel, maar terughoudend, niet te vlot. Maar de ouderlingen, dubbele eer. Want de schrift zegt, en dorsende os zult gij niet muilbanden. De Nederlandse taal zegt iets als, wie appelen vaart, die appelen eet. Dat wil zeggen, je leeft van het werk wat je doet. Zo. Elders wordt dit ook aangehaald. Ik weet zo gauw niet waar. Oh, in 1 Korinthe 9 natuurlijk, ja. Een dorsende os zult gij niet builbanden. Paulus voegt eraan toe, zorg God voor de ossen. De retorische vraag moet beantwoord worden met nee. Hetgeen betekent dat de uitdrukking uit de wet, want het komt uit de wet, hè, de Mosaïsche wet, dat die uitdrukking overdrachtelijke betekenis heeft. Zelfs primair. Zorg God voor de ossen. Nee, het is het algemene beginsel dat waar werk verricht wordt, dat daar een beloning voor zou zijn. Dus een dorsende os zult gij niet muilbanden. U had natuurlijk al begrepen dat die dorsende os, die loopt met een dorswagen, die trekt aan een dorswagen, want dat doe je niet met paarden, hè. Dat doe je met ossen. Runderen. Ja, die trekt dan zo'n ding over het koren, over het graan heen, dat daardoor gedorst wordt. En intussen eet dat beest van dat graan wat hij aan het dorsen is. Heb je dat? En als je niet wilt dat hij dat doet, daarvan eet, dan moet je hem een muilkorf ontdoen, een muilband, zodat het beest zijn mond niet kan open doen en dan kan hij niet het graan eten. En de Mosaïsche wet zegt dat dat niet mag. Want hij werkt in het graan, daar moet hij dus ook van leven, dus je mag het ook eten. En Paulus zegt, ja, maar dat gaat niet eens over ossen. Het gaat over degenen die in dienst van de Heer staan. Zie? De eerste uitdrukking, de dorsende os zult gij niet muilbanden, is natuurlijk een overdrachtelijke. Zo'n ding heet een spreekwoord. En de uitdrukking, de arbeider is zijn loon waardig, is letterlijk. En dat heet een gezegde. Volgens mijn juffrouw Nederlands. Zaliger. Hebben we die nog? Dat is echt waar. Een gezegde, een zegswijs. Ja. Neem tegen een ouderling geen beschuldiging aan anders dan onder twee of drie getuigen. Hetgeen betekent in de praktijk dat in het algemeen beschuldigingen ingebracht worden tegen de ouderlingen. Want ook dat is een methode die de duivel gebruikt. Van oudsher. Dat heet een oorlog, een strijd ad hominem. Dat is een vaste Latijnse uitdrukking daarvoor. Dat is tegen de man. Op de man spelen. Bekend van het voetbal. Was de bedoeling die bal te trappen of was het de bedoeling die man achter die bal een schop voor zijn schenen te geven? Heb u dat nog? En dat is wat dus overal gebeurt in de samenleving. Dat niet gestreden wordt tegen een bepaalde leer of een opvatting, maar tegen de persoon in kwestie die die leer of opvatting vertegenwoordigt. Dat is niet een nette methode, laat ik het zo zeggen. En als de duivel niet wil dat bepaalde mensen bepaalde dingen zeggen, dan zal die beschuldigingen inbrengen tegen die mensen en dus tegen de ouderlingen enzovoort. Dat heeft dan met die leer verder niks van doen, maar het maakt zo'n man monddood. Want ja, we hebben in hoofdstuk 3 gelezen, een opziener moet onberispelijk zijn, een vrouw van gaan herbergende die zijn eigen huis wel regeert, geen nieuweling, hij moet een goede getuigenis hebben enzovoorts. Nou, de duivel kan daar heel wat aan veranderen hoor. Aan die goede getuigenis en aan dat gezin dat hij moet regeren en in onderdanigheid houden enzovoorts. Hebben we dat nog? Dus ja, daar maakt hij ook dankbaar gebruik van in de praktijk. Daar heb ik talloze voorbeelden van. En het is talloos omdat ik nooit de moeite genomen heb om ze te tellen. Maar het is nou eenmaal een gebruikelijke gang van zaken. En dus heet het alleen aannemen slechts onder 2 of 3 getuigen. Als iemand iets inbrengt, ja, dat zet geen zolder aan de dijk. Trouwens, het Oude Testament zegt het in de wet ook al. Hè. Je moet bij 2 of 3 getuigen van alle woord bestaan. En dan is nog maar de vraag of die getuigen niet liegen enzovoorts. Maar het betekent dus dat er inderdaad in de gemeente onder de gelovigen van alles gaande is. U begrijpt dat dit heet huishoudelijke zaken. Heeft van doen met de onderlinge, met de samenleving enzovoorts. En daar doen zich altijd conflicten voor die gewoonlijk niet makkelijk op te lossen zijn. En de vraag is dus, wat zo'n oudste, iemand die verantwoordelijkheid draagt in de gemeente, daarmee moet. En daarmee kan. Want terwijl ik het lees, denk ik altijd, die arme Timotheus, hoe moet hij dat allemaal regelen? Maar soms moet je wat. En de eerste aanbeveling is, wat er ook gebeurt, je moet trouw blijven aan je bediening. En dat geldt voor ieder van ons. Altijd. En alles wat daarmee in strijd is, zouden wij verre van ons houden. Betekent dat? Nou, je mag er weer eens een poos over nadenken. Want ik ben natuurlijk alweer ver over de mij toegemeten tijd heen. En dus zullen wij de Heer dankzeggen voor deze morgen. Wij danken u, Hemelse Vader, dat wij mogen behoren tot die gemeente van eerstgeboren die u verzamelt uit de volkeren. Een gemeente waarvan de erfenis in de toekomst ligt bij u. Een erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. En we danken u dat we ondanks alle omstandigheden daarnaar mogen uitzien. Mogen weten dat wat ons ook gebeurt in dit leven hier, dat wij niettemin hemelburgers geworden zijn en dat er niets is wat ons kan scheiden van uw gemeenschap, van uw liefde en dus van uw verbondenheid. Wij danken u dat wij in het licht kunnen en mogen en zouden wandelen en dat u ons daartoe bekwaam gemaakt hebt en onze levens daadwerkelijk ook inhoud gegeven hebt, omdat wij onze levens mogen en kunnen wijden aan u. Daarom willen we u dankzeggen voor deze morgen. En u vragen, wees u ons dan nabij. Bewaart u ons voor de duisternis van deze wereld. En richt u ons oog op u. Om Christus wil. Amen.